Gemeente, deze morgen wil ik met u de geschiedenis overdenken die we gelezen hebben. Dat wil zeggen, dat gedeelte dat gaat over die vrouw die tot de Heer Jezus nadert van achteren. En het uitgangspunt voor de verkondiging vinden we in de laatste woorden van vers 30. Markus 5, vers 30b. De vraag van de Heer Jezus. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? Zullen we na het amen op de verkondiging samen zingen van de genade van de Heere voor hen die gebroken van hart zijn en verslagen van ziel. We vinden dat in Psalm 147, het tweede en het zesde vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smart. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dat is Psalm 147, vers 2. En vers 7, vers 6. Gemeente des Heren, ouderen en jongeren. Het is wel een heel merkwaardige geschiedenis als je er goed over nadenkt, jongens en meisjes in de kerk. Want die vraag uit de tekst, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Dan begrijp je toch niet dat de Heer Jezus dat vraagt, of wel? Als je zelf wel eens een keertje door een hele drukke winkelstraat gelopen hebt, nou dat kan in Veenendaal best druk zijn denk ik, of over een markt, waar heel veel mensen zijn, dan weet je van tevoren dat je zomaar aangeraakt kunt worden. En als je iemand langs je jas schuift, dan kun je dat niet eens voelen. Dat is vreemd. En nu zegt de Heere Jezus, terwijl hij omgeven is door heel veel mensen, drommen mensen door de smalle straatjes van de plaats waar hij is. Want zo breed waren die straten niet. Nu zegt de Heere Jezus, op weg naar het huis van Jairus, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Daar willen we over nadenken vanmorgen. In elk geval weten we waar de Heer Jezus naar op weg is, dat hebben we gelezen. De Heer Jezus is op weg naar het huis van Jairus. Die schriftgeleerde die een dochtertje had, dat op sterven lag. 12 jaar nog maar. En Jairus is naar de Heer Jezus toegekomen en hij heeft op zijn knieën gelegen. En hij heeft gezegd, Heere, gaat u alstublieft met me mee, er is haast bij. En er was ook haast bij. Het was bijna afgelopen. Maar terwijl de Heer Jezus dan inderdaad op weg gaat, staat hij daar halverwege ineens stil. En iedereen staat stil. En ik denk ook dat het heel stil geworden is om hem heen. Heel spannend stil. Want in die stilte klinkt die vraag waar het vanmorgen over gaat. Wie heeft mijn klederen aangeraakt. En je ziet de Heer Jezus als het ware om zich heen kijken. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? Je had beter kunnen vragen, wie heeft me nog niet aangeraakt? Dat hadden we kunnen begrijpen. En dat zeggen de discipelen dan ook. Meester, hoe kunt u dat nu zeggen? Want iedereen loopt om u heen. De scharen verdringen zich om u. En u zegt, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Inderdaad. Begrijpt niemand. Eén iemand begrijpt het wel. Eén iemand begrijpt het. Ze weten precies wat de Heer Jezus bedoelt. En bij die vraag slaat de schrik om haar hart. De angst vliegt ze naar de keel, want nu is ze ontdekt, die vrouw. En als Jezus de vraag stelt, is zij allang weer tussen de mensen naar de achtergrond gelopen. Want ze wil helemaal niet opvallen. We weten niet hoe die vrouw heet. We weten niet hoe oud ze is. We weten ook niet waar ze vandaan komt. Ze is er heel onopvallend. We weten wel waarom ze daar was. Trouwens, als het aan haar gelegen had, jongens en meisjes en ouderen, dan hadden we dat ook niet geweten waarom ze daar was. Het is dat de Heer Jezus die vraag stelde. Maar anders was ze met haar grote geheim en haar blijdschap allang vergeten. Maar nu moet ze naar voren komen. En daar voor de voeten van de Heer Jezus, ten aanhoren van iedereen die om hem heen staat, bevend en trillend van vrees, want zo mogen we dat wel zien in dit gedeelte, daar vertelt ze haar verhaal. Daar vertelt ze, zo staat er in de schrift, al de waarheid. Daar legt ze als het ware heel haar hart voor de Heer Jezus open. En dat ene zinnetje uit al die waarheid die ze te vertellen heeft, blijft vanmorgen hangen. Dit zinnetje. Ik had zo gedacht, Heere, als ik alleen maar zijn klederen zou aanraken, dan zal ik gezond worden. Als ik alleen maar zijn klederen zou aanraken, dan zal ik gezond worden. Gezond. Er staat hier een woord dat je ook kunt weergeven met dan zal ik behouden worden. Dan zal ik gered worden. Dan zal ik gespaard worden. Gemeente, dat tekent de nood van deze vrouw. Dat haar leven zo bedreigd werd dat het binnenkort voor haar ook afgelopen zou zijn. Heel haar bestaan. Dan zal ik bewaard, gered worden. Gemeente, daarom was ze daar. Want die grote vijand in haar leven had haar in een wurgende greep gehad. We lezen dat in het gedeelte wat dat was. Een steeds wurgender wordende greep. De dood had haar in haar greep. 12 jaren van ziekte lagen er achter haar. 12 jaren lang, net zo oud trouwens als dat meisje van Jairus dat op sterven lag, even lang. En we krijgen een vage indruk van wat ze had. Ze leed aan bloedvloeien, niet zomaar, maar overmatig, zo dat haar krachten vergingen. De oorzaak weten we niet precies, maar ze heeft er alles voor geprobeerd, lezen we. En ze heeft de dokters erbij gehaald. Ze heeft een hele lijdensweg afgelegd. En de dokters hebben haar misschien wel de nodige paardenmiddelen gegeven. En haar prijzen natuurlijk berekend. Heel haar vermogen heeft ze aan ten koste gelegd om maar gezond te worden. Maar al die middelen, al die paardenmiddelen, hebben haar situatie veel eer verslechterd dan verbeterd. Dat is haar lichamelijke noodgemeente, maar er komt nog wel wat bij, want deze vrouw moet door haar ziekte ook geweldig geïsoleerd zijn geweest. Dat is ook vandaag de dag moeilijk, geïsoleerd worden. Dat je in een steeds kleiner wordende wereld leeft, als je ziek bent, als je niet de deur uit kunt of durft, als je geen contacten meer hebt. En deze vrouw had dat, maar ze moest niet alleen het menselijke contact ontberen, dat was al erg genoeg. Maar zij mocht ook niet naar de plaats waar je de Here mocht ontmoeten. De tempel. De plaats waar de Here met het bloed van zijn verzoening wilde spreken en waar de mensen zongen en waar de woorden van God gesproken werden. Al die 12 jaren was ze volgens de wet van Mozes onrein. En als onreine mocht je niet in de tempel komen, mocht je niet onder de mensen komen, mocht je al helemaal niet in de tegenwoordigheid van de Heere zomaar komen. En als je al iemand aanraakte, dan werd die ander ook onrein. En daarom moest je het uitroepen, net als een melaatse, onrein. En gemeente, dat maakte haar nood wel heel diep. Kortom, die vrouwgemeente wordt ons getekend in haar persoonlijke nood, de ziekte, haar isolement, maar ook in haar geestelijke nood, dat ze gescheiden van de Here moest blijven leven. Gescheiden van de Here, persoonlijke, geestelijke nood. Nu zouden we vanmorgen op dit punt best wel wat lijnen kunnen doortrekken naar onszelf, want die geestelijke nood die treft ook ons. Wij zijn van nature ook gescheiden van de Heer door de onreinheid van de zonde, door onze schuld. Wij kunnen niet zomaar onder de ogen van de Heer komen, of er moet een weg gebaand zijn om daarbij te komen, anders is die kloof onoverbrugbaar. Onze geestelijke nood is wat dat betreft ook levensbedreigend, is ten dode. Ik zal er nog wel op terugkomen, gemeente, maar ik wilde op dit moment de lijnen nog niet doortrekken, want ik denk dat het goed is om eerst deze geschiedenis goed uit te luisteren. Uit te luisteren. Want we horen van deze vrouw dat ze niet thuis blijft zitten. Marcus zegt het zo, zij had gehoord wat er van Jezus gezegd werd. Ze had het gehoord. De mensen hebben het verteld waarschijnlijk. Dat hij predikte. Dat hij woorden van eeuwig leven sprak. Veel anders dan de schriftgeleerden. En zijn wondermacht. Dat hij lamme mensen deed lopen. Dat hij blinden beter maakte. Dan zou hij misschien haar ook kunnen helpen. En gemeente, zo lezen we dat dan in het schriftgedeelte in vers 28. Want, zei ze, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. Alleen als ik zijn klederen maar zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Lucas en Matthäus, die deze geschiedenis ook vertellen, die zeggen daarbij, als ik maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Gemeente, dat is even iets om over na te denken. Dan zal ik gezond worden als ik alleen maar de zoom van zijn kleed mag aanraken. Hoort u hoe ze het zegt? Niet, dan zou ik misschien wel eens gezond kunnen worden als ik zijn klederen aanraak, maar dan zal ik gezond worden. Komt die vrouw daarbij? Hoe komt ze daarbij? Kun je dan van tevoren weten dat als je naar de Heer Jezus gaat, dat het zal gebeuren wat jij in je hart hebt, wat je nood is? Er zit toch een misschientje tussen? Althans voor ons toch wel heel vaak, of niet? Kun je dat dan zomaar zeggen? Dan zal ik gezond worden. Hoe komt ze daarbij? Gemeente, ik weet het niet, hoe ze erbij komt. Ik weet het niet. Hoe zo stellig kon zeggen, dan zal ik gezond worden. Maar wat ik wel weet, en dat is het getuigenis van de schrift, en dat komt straks nog veel duidelijker uit, dat dat nu juist het kenmerk is van het geloof. Het geloof. Dat zich richt op de dingen die je niet kunt zien en toch zeker weet. Omdat het getuigenis van God in je hart gekomen is. Dat je weet, en toch moet ik er zijn. Ik moet alleen maar bij u zijn, Heere. Want ik heb gehoord dat u woorden hebt van eeuwig leven. En gemeente, dat kunnen we dan niet beredeneren in het leven van die vrouw ook niet. Maar dat is wel het getuigenis van het geloof. Dat als je naar de Heer Jezus gaat met de nood van je leven. Dat je dan niet bij je misschientje uitkomt. Dat je dan niet bij een waarschijnlijkheid uitkomt. Maar dat je komt bij degene die de woorden heeft van leven. En die de woorden ook uit wil delen. Ja, niet alleen zijn woorden, maar zichzelf. Zijn genade. Dan zal ik gezond worden. Gemeente, met die overtuiging gaat ze op weg. En toen heeft ze dingen gedaan waar je je adem bij inhoudt. Want ondanks al haar nood en haar onreinheid, moet je bedenken, is ze gegaan. Nee, ik moet het eigenlijk anders zeggen. Niet ondanks haar onreinheid, maar ze is met haar onreinheid en haar nood gegaan. Juist daarom. En gemeente, daarbij begeeft ze zich, je ziet het zomaar voor je, tussen al die mensen, heel onopvallend, heel voorzichtig, steeds verder naar voren. En als het ware, nou als je die vrouw een beetje voor je ziet, dan zie je het als het ware met een uitgestoken hand, dat zodra ze erbij komt, niemand mag het merken, want ze is onrein, maar zodra ze erbij komt, van achteren, haar kleed, zijn kleed, kan aanraken, zo tussen de mensen door. Het gebeurt. Ze steekt haar onreine hand uit. Misschien wel haar broodmagere hand. Even. Even dat kleed. En dan gebeurt wat we lezen in vers 29. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. Ongelooflijk, wat een vreugde moet die vrouw gevoeld hebben. Ze voelde dat in haar lichaam alles weg was waar ze zo'n last van had. Ze was niet alleen gered van ziekte, ze was ook gered van de dood. Want die ziekte, in die ziekte kwam de macht van de dood naar haar toe. Behouden in het leven. En even vol verwondering, ze voelt het en ze wil zich terugtrekken naar huis. Stilletjes. Met de dank aan God in haar hart. En dan ineens, op dat moment gebeurt het. Dan staat de Heer Jezus stil. En hij draait zich om en hij kijkt wat zoekend rond en hij vraagt: wie heeft mijn klederen aangeraakt? Wat denken jullie, jongens en meisjes, zou de Heer Jezus dat niet gemerkt hebben? Zou de Heer Jezus niet gemerkt hebben dat er uit zichzelf een kracht uit is gegaan naar die vrouw? Heer Jezus is toch de alwetende. Waarom vraagt hij dan toch: wie heeft mij aangeraakt? Wel, de Heer Jezus wil ze graag naar voren hebben, zodat ze alles vertelt voor de oren van de mensen die om hem heen staan. De mensen die zich om hem heen dringen, die alles willen volgen, nieuwsgierig, uit op weer een nieuwtje, maar die niet in hem geloven. Die hem laten vallen, dat de Heer Jezus niet naar hun wensen voldoet. Hij wil ze laten zien dat een vingertopje geloof, laat ik het zo eens zeggen, een vingertopje geloof, veel meer waard is, ja alles waard is, levensschenkend is. Een vingertopje geloof, alles is ten opzichte van een berg vol nieuwsgierigheid. Gemeente, het gaat vanmorgen de Heere. Hier gaat het vanmorgen niet allereerst om die vrouw, om haar centraal te stellen. Want via die vraag die de Heer Jezus aan die vrouw stelt, wijst hij allereerst op zichzelf. Wie heeft mijn kleed aangeraakt? Wie heeft mij aangeraakt? En dat is nou precies, gemeente, de vraag die vanuit dit gedeelte naar ons wordt doorgetrokken. Met die vraag waarmee de Heiland vanmorgen naar u en naar jou in de kerk, of waar u ook maar meeluistert, tot u komt. Een vraag die je zo mag vertalen naar jezelf: deed ik dat al? Deed u dat al? De Heer Jezus aanraken. Ligt immers een vraag in, een nodiging, een vraag met een nodiging, een vraag om het te doen en een nodiging om het te doen, waarin de Heere zegt: hier ligt nu een oplossing en een weg voor al je schuld, waar je zelf nooit afkomt, ook al huil je je leeg met tranen, ook al doe je nog zo je best. Hier ligt de weg voor onze schuld. Wie in de nood de toevlucht tot de Heere neemt, vindt een volkomen verlosser, gemeente. Vindt een volkomen verlosser. Nee, het gaat er vanmorgen niet om dat we een bekeringsverhaal van deze vrouw in de schrift ontdekken. Want ik lees helemaal geen bekeringsverhaal. Dat is wel vaak gedaan hoor, bij deze vrouw. Dat mensen zich hebben afgevraagd wat er in haar hart en haar ziel allemaal heeft moeten omgaan voordat ze tot deze stap gekomen is. En dan moet er die stap geweest zijn aan die beleving. Maar gemeente, ik lees er eerlijk gezegd niets van in deze schrift. Het zou best kunnen, maar ik lees het niet. En waarom niet? Waarom heeft de Heer dat dan voor ons verborgen gehouden? Wel gemeente, omdat de Heer ons duidelijk maakt dat zo komen tot de Heer Jezus voldoende is. De Heer Jezus stelt geen voorwaarden vooraf, die doen wij wel. Wij stellen allerlei voorwaarden vooraf. Het zij dat we dat op allerlei bevindelijke manieren doen, alsof we eerst dit of dat hebben moeten meemaken voordat we naar de Heer Jezus mogen toegaan. Het zij dat we dat op een hele onverschillige en moderne manier doen. Dat we zeggen, nou ja, we doen toch ons best en we zijn toch voor iedereen goed. Dus dat is dan de voorwaarde om ook tot Jezus te gaan. Maar gemeente, ik lees dat hier niet. Het is geen bekeringsverhaal. Het is een getuigenis van het geloof dat de Heer aanwijst in deze vrouw. En daarom haalt hij haar naar voren. Hij wijst ons allen op deze vrouw als een prediking. Waarbij je zegt, mensen, hoor je het nou? Zie je dat nou? Deze vrouw heeft mij echt aangeraakt. Uw geloof heeft u behouden, zegt hij. Gemeente, mag ik het met eerbied gezegd is zo zeggen vanmorgen. Van zo'n geloof heeft de Heer Jezus niet terug. Van zo'n geloof heeft de Heer Jezus niet terug. Ik begrijp wel hoe dat bedoel. Want ook dat geloof is een geschonken geloof. Dat is een volkomen genade geschenk van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest werkt dat op een verborgen wijze. Die legt dat verlangen in je hart. En die gebruikt daar soms de omstandigheden in je leven voor. Zoals bij deze vrouw, de nood van haar leven. Toen ze aan het einde van haar mogelijkheden gekomen was, zag ze toch dat de Heer Jezus het adres was. En zo kan hij het bij ons allemaal weer op een verschillende manier doen. En laten we hopen en bidden dat dat niet altijd een moeilijke weg moet zijn, maar het kan wel. En in elk geval, laat de Heer Jezus zien, echt de Heer Jezus aanraken, dat is met een lege hand waar niets meer in ligt. Waarin je niets meer over hebt. Niet meer blijft redeneren en proberen tot Hem te gaan. Tot het heil dat Hij heeft bewerkt. Tot het heil dat Hij wil schenken. En gemeente, dat is voor ons een vermaning om te komen. Voor het eerst misschien wel in je leven. Misschien, hoe vaak heb je al een preek gehoord, jongens en meisjes, jongelui, ouderen. Hoe vaak heb je al een preek gehoord? Zit u misschien ook zo vast in de gedachte dat je toch eerst dit moet en eerst dat moet, omdat je dat nou eenmaal altijd zo gehoord hebt of zelf hebt aangepraat? Terwijl de Heer Jezus zegt, je moet helemaal met niks komen, je kunt niet met eens iets komen, je kunt alleen maar met je lege handen komen. Kwam u al tot de Heer? En als u niet kwam en als jij niet kwam voor het eerst, doe het dan vandaag. Smeek de Heer, o Heer, bij u is genade. En u zegt dat bij uw leven is voor dode zondaar. Want Heer de gemeente, dat zijn we in onszelf. Dode zondaar. Die verloren liggen, niet verloren gaan, maar verloren liggen als we de Heer niet kennen. Maar die bij zo'n geweldige bron aankomen als we tot Hem komen. Daarom ligt hier een vermaning in dit gedeelte om te komen. Maar ook om niet zelf te blijven aantobben. Zo geestelijk te blijven aantobben. Want dat kunnen we zo doen, nietwaar? Geestelijk dokteren. Zoals die vrouw dat 12 jaar lang heeft gedaan. Zodat je het wel weet en ook ervaart, hopelijk. Ja, ik doe zonde, ik ben een zondaar. En hoe kan ik nou met God in het reine komen? Hoe kan ik God eren? Is dat misschien een nood van uw hart? Dat is niet de slechtste nood trouwens als je dat hebt. Hoe kan ik nou de Heere eren? En dan probeer je van alles en nog wat. Mensen geven je misschien een goed bedoelde raad. Je moet eens dit doen, je moet dat eens lezen, je moet eens tot hem gaan. Je probeert nog vuriger te bidden. Je hebt je houvast, je zoekt je houvast in allerlei boeken, in stichtelijke boeken. En niets kwaads van stichtelijke boeken. Maar het geeft niet de rust die je vindt misschien. En soms lijkt het te lukken en dan ben je er bijna en ineens breekt alles je weer bij de handen af. En je denkt misschien, de Heere zal me zien aankomen de volgende keer. En de duivel zit ernaast zich. Ja, nee, natuurlijk niet. De Heere ziet je niet aankomen. Niet doen. Misschien denk je wel, ja, God is een helper, maar wat zie ik ervan? Wat zie ik ervan in mijn leven? En hoe je het ook verder probeert en hoe ook doktert en hoe je er ook mee bezig bent, hoe slechter je eraan toereikt, totdat je geen mogelijkheden meer over hebt. Tekent dat misschien iemand het leven van vanmorgen? Dat je maar bezig blijft en zoekt. Gemeente, laat de Heere u dan mogen prediken vanmorgen. Kom maar, zoals die vrouw. Misschien durf je wel niet. Van achteren maar. Met lege handen. Met dat vingertopje van geloof. Maar wel genoeg. Maar wel genoeg om dat leven te ontvangen. Niet een beetje, niet in de verhouding tot haar schuchterheid. Maar het volle leven. En de volle genade. Zoals de Heer Jezus dat dan ook zegt. Uw geloof heeft u behouden. Genezen. Als een afspiegeling gemeente van wat de Heer Jezus aan u en mij wil geven. Niet een beetje herstel. Maar het volle leven. Want wie in de Heer Jezus gelooft. Die het van zijn genade alleen verwacht. Die krijgt volle heil. Vergeving, verzoening, eeuwig leven. Nee, dat zie je niet altijd in één keer. Dat is de les die de Heilige Geest je gedurende heel dat leven wil laten zien. Steeds meer. Maar in de Heer Jezus is het waar. Wie de Heer Jezus heeft, heeft het leven. Niet een beetje, maar alles. En gemeente, daarvoor mogen we bij de Heer Jezus terecht. Wat ligt er in die geloofsdaad van deze vrouw een machtige prediking. En waar was haar geloof op gericht, gemeente? Want dat is dan wel de vraag. Waar richt je dan je geloof op? Wat heb je het dan nodig? Wat moet je dan zien? Wel, die vrouw had zich van tevoren voorgenomen. Ik heb dat ook voorgelezen. Als ik maar zijn kleed zal aanraken, zal ik gezond worden. Ik moet zeggen, als u Matthäus en Lucas erbij zou lezen, die dat gedeelte ook noemen, dan ziet u dat die zeggen, al zou ik maar de zoom van zijn kleed aanraken. Of, zoals andere vertalingen dat ook wel weergeven, al zou ik maar de kwasten van zijn kleed aanraken. De kwasten van zijn kleed, dat moeten we weten. Ook jongens en meisjes, dat zeker de mensen die rabbi waren, die leraar waren in Israël, een mantel hadden, waar aan de onderkant van de zoom 4 kwastjes hingen, van die stoffen kwastjes. Dat had een bepaalde betekenis, namelijk dat die kwastjes herinnerden aan de wet van God. De wet als de verbondswoorden, waarin de Heer zegt, ik ben de Heere, uw God, wees u mijn volk. Kwastjes die herinnerden aan de wet van de Heere, aan God zelf. En tegelijk, want dat moeten we dan wel bedenken, gemeente, dus ook die wet, namelijk de 5 boeken van Mozes, waarin staat dat die vrouw in haar onreinheid geen gemeenschap mag hebben met God en mensen. Waarin staat wie jij aanraakt, die wordt ook onrein. Gemeente, als je nou eens erover nadenkt, dat deze vrouw van tevoren al bedenkt, ik ga die kwasten van zijn kleed aanraken. Wat doet ze daar dan mee? Wat doet ze daar dan mee? Dan doet ze daarmee dit, dat ze de Heere als het ware aangrijpt op zijn ontferming en zijn verbondstrouw. Dat is het eerste. En tegelijk grijpt ze in haar onreinheid aan de heilige God vast. Dat is eigenlijk onbestaanbaar. Aan die wet die haar veroordeelt, grijpt ze zich vast. Raakt ze aan. Terwijl ze weet, deze Jezus wordt onrein. Gemeente, dat is nou precies het evangelie. Dat is nou precies het evangelie. Dat brengt nou precies onder woorden wat het geheim en het wonder van het evangelie is. Dat deze vrouw in haar nood gedrongen tot hem gaat die onze onreinheid en onze schuld en onze nood op zich heeft willen nemen. Dat ze hem aanraakt. Die trouwe verbondsgod op het oog heeft, maar in hem, in Christus, hem aanraakt, in wie God trouw en genadig is, die vlees en bloed is geworden. Gemeente, de Heer Jezus heeft de wet waarvan hij de kwastjes aan zijn zoom had hangen, die herinnerde aan de heiligheid van God, maar ook aan de verbondstrouw van God en de rechtvaardigheid van God, aan de zegen en aan de vloek van God, waarmee hij komt tot zondige mensen. De Heer Jezus heeft die als het ware in zichzelf vervuld. De onreinheid en de ziekte heeft hij op zich genomen. Hij heeft zich daarmee buiten de gemeenschap laten plaatsen op Golgotha. Hij heeft onze smarten gedragen. De Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen, zegt Jesaja. Hij heeft ze gedragen op het kruis. Hij heeft zich, en dat is een tekst, gemeente, daar kun je nooit over uitgedacht raken. Als je die leest bij Paulus, hij heeft zich tot zonde laten maken. Het staat er eigenlijk zo, God heeft hem tot zonde gemaakt. Kun je nagaan, de heilige, tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods door het geloof. Kunt u zich dat voorstellen? Ik niet. Ik kan me dat niet voorstellen. Dat iemand nog zijn leven geeft voor een ander. Maar de heilige God, de Heer Jezus, de Zoon, de eeuwige Zoon van God, die zich tot zonde laat maken, waarmee je ook moet bedenken dat het over uw en jouw leven gaat. Over mijn schuld. Dat hij dat heeft willen op zich nemen. Opdat hij tot hem gaat in het geloof. Ook die genade, die vergeving mag ontvangen. Dat kun je met je verstand niet bij. Dat kun je alleen maar aanbidden. Gemeente, je moet bij hem zijn. In het evangelie staat alles heel eerlijk opgeschreven. Er staat wie u bent. De Heer kijkt dwars door je heen. Jongens en meisjes, de Heer Jezus weet precies wie je bent. Waar je ligt, waar je gaat, waar je staat, waar je loopt, wat je denkt. En dat moet je ook maar eerlijk tegen hem zeggen. Aan het einde van de dag, als je knietjes buigt misschien, of je gebedje opzegt of zingt. Doen jullie toch wel, hè? Vaders en moeders, leer ze dat. Om je kinderen te bidden tot de Heere. Om eerlijk te zeggen, Heere, ik heb u zo nodig, want ik doe verkeerde dingen. Het staat allemaal in de Bijbel dat we zo zijn. Maar doe het dan wel tot die Heere van wie je ook uit de Bijbel weet, Heere, bij u is vergeving. Boven onze schuld en nood en onze ellende uitsteekt de barmhartigheid van de Heer in de Heer Jezus Christus. Steken de belofte van zijn Heilige Geest uit, die we mogen aanraken. Aanraken. Hoe zou je dat vandaag kunnen doen, gemeente? Hoe zou je de Heer Jezus vandaag kunnen aanraken, jongens en meisjes? De Heer Jezus woont toch in de hemel? Nou, ik heb hier een Bijbel. Waar het eigenlijk overal over de Heer Jezus gaat. De ene keer wat duidelijker dan de andere keer. Maar in dit gedeelte gaat het heel duidelijk over de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben nu in de hemel, maar ik ben hier vanmorgen met mijn geest en met mijn woord. Als de Bijbel opengaat, dan is de Heer daar. Hij is er met zijn geest in ons midden. Bedenk dat als je naar de kerk gaat, met zijn geest is hij hier bij zondige mensen. En als de Bijbel opengaat en ik lees over wie de Heer Jezus is en wat hij gedaan heeft, dan wil de Heer me leren om daar mijn vinger bij te leggen. Bij de belofte van zijn genade. Waarin ik ook lees wie ik ben. Een zondaar die uit zichzelf niet kan komen. Maar waar overheen de Heer zegt, ik heb voor zondaren mijn leven gegeven. En ach, misschien kom je dan wel net zo schuchter als met die vrouw. Naar het woord van God. Omdat je het aan de ene kant zo groot vindt en aan de andere kant dat je er toch niet van los kan komen. Wat een genade als je dat beleeft. Dat je je vinger erbij mag leggen en met de Heer erover mag spreken. Heer, hier staat het toch. Dat u genade hebt. Dat zelfs al ligt mijn leven aan puin. Al liggen de scherven voor mijn voeten, dan kan ik het nooit meer in orde maken. U zegt toch dat u gebrokenen van harte heelt en hun verbindt in hun smarten. Dan zegt de Heer, ja, dat weet ik. En ik geef die genade ook. Ik geef die genade. Vrijmoedig komen. Misschien vindt u het heel wat, blijmoedig komen. Die vrouw die deed dat niet, die deed het met een angstig hart. De schuchterheid en gemeente toch vrijmoedigheid. We merken bij die vrouw iets van de spanning. Van het ik onrein mens. Die op weg naar Jezus gaat. En eigenlijk kan dat helemaal niet. En toch wil ze het. Want hij heeft woorden van eeuwig leven. Voelt u gemeente? Het is ook voor ons zo'n reden voor grote verwondering dat de Heer tegenover zoveel armoede en zoveel onreinheid zoveel goedheid zet. Dat maakt je best wel schuchter. Een waar kind van God loopt niet met zijn borst vooruit en die zegt van zo, ik ben er tenminste. Kijk mij eens. Want hij weet ook die andere kant. Dat het voor 100% genade is. Gemeente, weet u uit ondervinding wat het is om de Heere zo aan te raken? Misschien hebt u dat wel. Dat je met de gedachte loopt, weet de Heer eigenlijk wel van me af? Dan laat hij vanmorgen zien dat hij van u af weet. Dat hij van jou af weet, jonge mensen. Jullie kunnen ook je vragen hebben. Je kunt ook denken, ach, waar is God nou eigenlijk? Weet hij wel van mij af? Over die dingen die ik met een ander niet durf te bespreken, die ik niet wil bespreken. Zelfs met mijn eigen vader en moeder niet. Maar de Heere weet het wel. Vertel het maar aan hem. Vertel het maar. Een gebroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Je hoeft er niet een assertief mens voor te zijn om te komen. De meest verlegen en de meest geslagen mag bij de Heere komen. Gemeente, kent u dat leven? Dat je behoud vast ligt buiten jezelf in de Heer Jezus Christus. De Heere doet er bij al zijn kinderen weer verschillend. Niet allemaal zoals hier in deze geschiedenis. Maar duidelijk is dat het verlangen in het hart van deze vrouw uitging naar de Heere. En dat is de vraag in de prediking die naar ons afkomt. Ligt dat verlangen in uw hart verankerd? Zo niet, zegt er helemaal niks vanmorgen en zeg je, ach, dat is allemaal maar moeilijk. Buig dan je knieën en vraag of de Heer het je geven wil. Want buiten de Heer Jezus is geen leven, maar omkomen. Maar in de Heer Jezus is het een vreugde om Hem te mogen dienen. En gemeente, zo stuurde de Heer Jezus haar naar huis met vreugde en met blijdschap in haar hart. Zodat de anderen hebben kunnen horen waar het ware geloof in is ligt opgesloten. In het komen tot hem, al is het met een vingertopje. En daarom kijkt de Heere ons vanmorgen allemaal aan, met hoeveel we ook zijn in de kerk. Hij kent u en hij kent jou, heel persoonlijk. En hij kijkt u aan en hij vraagt: wie heeft mij aangeraakt? Deed u het al? En jij? Kom dan tot hem, opdat we vreugde vinden om God te eren voor eeuwig en altijd. Amen. Zullen wij samen de Heere danken en bidden. Heere, daar kunnen we u inderdaad ook alleen maar over loven en prijzen en eren. Dat u zo goed bent voor zondige mensen. Dat er bij u uitkomst is voor een leven dat misschien wel te vergelijken is met die vrouw om wie het vanmorgen ging. Die aan een einde gekomen was met al haar proberen, die met de beste dokters in de wereld van toen niet verder kwam. Die zag dat haar leven moest eindigen in de dood. Ze kwam bij u, Heer Jezus. En ze vond het leven. Voor haar betekende dat genezing. Misschien gaat ons leven ook weer heel anders. Want wij moeten ook allen sterven. Maar Heere, we mogen toch weten en zien dat in dit wonder, dat u haar het leven teruggaf en de kracht, een profetie ligt, een prediking, dat wie u heeft het leven heeft, ook al moet het nog door die Joods dood Jordaan heen, toch is er toekomst. Dank u wel, Heere, dat u laat zien dat het geloof niet een ingewikkeld stelsel van vragen is, maar dat het een gave is die ons uitdrijft naar u. En dat we zelfs zo verlegen als we zijn en zo aangevochten, zo schuchter, als we misschien ook vanmorgen hier in de kerk zitten. Mogen zien, Heere, dat we zelfs met onze vingertoppen, als het ware, u mogen aanraken. Maar dat het daarin niet zit, dat het zit in wat u in ons hart legt. Dat het alles gelegen is aan de Heer Jezus Christus, die onze onreinheid op zich wil nemen, wilde nemen. En die ons dat in de weg van het geloof, zijn leven en reinheid wil schenken. Heere, we kunnen dat met ons verstand niet verklaren, maar wil ons het geloof geven. Wilt u het geven aan degene die nooit werkelijk tot die stap kwamen? Tegengehouden door verstandelijke redeneringen of door emotionele blokkades of wat dan ook maar. O Heere, daar kunt u toch doorheen breken. Geef hen de vreugde. Breng hen voor het eerst op de knieën. Breng ons, Heere, zo, opdat we niet verloren gaan. Maar leid ons ook verder, Heere, als er omstandigheden in ons leven geweest zijn, gebeurd zijn, die ons aanklagen, die ons alle recht ontnemen, zo we al dat recht hadden, kunt u ons soms zo duidelijk laten zien dat we dat ook helemaal niet hebben. Maar Heere, doe ons dan, bewaar ons ervoor dat we bij u vandaan blijven. Geef ons uw genade. Wilt u het leren aan de ouderen en de jongeren, en aan de jongens en meisjes, dat ook zij in hun jonge leven naar de Heere Jezus mogen gaan, met alles wat ze meemaken, wat ze moeilijk vinden, waar ze verdriet over hebben. Misschien wel thuis. Misschien op school. Misschien wel zo dat niemand anders het weet. Heer Jezus, wilt u naar ze luisteren? Wilt u in hun leven komen? Wilt u ook naar hen omzien, zoals u dat deed bij de kinderen in uw tijd? Laat de kinderen tot mij komen. En houd ze niet tegen. Heere, wilt u ons op het verdere van deze dag ook uw genade geven? Als we vanmiddag samenkomen, Heren, om opnieuw uw woord te openen, geef dan uw zegen, ook aan uw dienaar. Geef het aan al uw dienaren die u deze dag hebt geroepen. Geef ons ook een gezegende zondag om op adem te komen voor ons lichaam. Dat we niet doorgaan in de maalmolen van deze tijd, maar dat we ook op adem komen en mogen genieten en mogen gehoorzaam zijn aan dat goede, aan de goede bedoeling die u in uw wet ook daarin met ons leven hebt. O Heren, wil ons gebed horen. Niet omdat wij u iets kunnen aanbieden, maar hoor ons om de naam van de Heer Jezus Christus, die grote en machtige Heiland, uit genade. Amen. Gemeente, uw gaven worden nu ingezameld voor de u welbekende doeleinden. Geeft u met vreugde de instandhouding van de dienst van de Heere en de hulp van de naaste. We zingen daarna onze slotzang, Psalm 146, het derde en het vierde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Psalm 146, vers 3 en vers 4, na de inzameling van de gaven. Ontvang nu allen met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Okay.